gaan we dus met elkaar denken over de korenschuren van Jozef. En dan is het alsof u het ziet. Daar staan ze hoog opgericht, gevuld van beneden tot aan boven toe. Daar gaan straks de deuren open en dan wacht het. Het wacht op hongerige mensen, op ontledigde mensen. En als ze straks in Jozefs naam komen, worden de ledige zakken vervuld. Dan is het alsof u hoort zingen een volle beek van wellust. Maak daar elk in liefde dronken. Wat dit in de praktijk betekent, geliefde, want daar komt het voor u en ook voor mij op aan. Ik kan wel wat spreken over Jozef. Maar het gaat over hem die meer is dan Jozef. Savnapanea. Hij de behouder des levens. Hij die in zijn lijden en sterven het werk ter hand genomen heeft. Die daar de korenschuren vervuld heeft. En bij zijn hemelvaart zijn de schuren geopend. Dan klinkt het en gij hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand. O Israëls ontfermer. Dan doet de Heere dus eigenlijk twee dingen. Hij bouwt de schuren op, hij vervult ze, hoef u niks aan te doen. Hier is geen mens die er iets aan mag doen, die er iets aan kan doen en ook niet die er iets aan wil doen. Maar hij is ook degene die de armoede maakt. Dan vervult hij het hart met armoede, met een vraag en dat ziet u in de weduwe van Sarfat. Daar zijn de korenschuren vol. En ze weten nog niks vanaf. Wat weet een mens in zijn natuurstaat als God begint te arbeiden, gelieden? Wat weet hij van gevulde korenschuren? Wat weet hij van genade? Wat weet hij van Christus? Straks, als haar voorraadje op is, en zo is het toch in het geestelijke leven ook, als de Heere de voorraden aan mijn kant opzegt, dat er niets meer overgebleven is. Nog een klein beetje meel. Nog een klein weinigje olie. Meer niet. En het is nog te veel. Ook dat moet ze opofferen, straks op het woord van de profeet. De bouwer van de korenschuren die tot haar zegt. Zo zegt de Heere. Wat een geloof. Wat een majesteitelijk woord midden in de armoede. Zo zegt de Heere. Meel zal niet verminderen. En de olie zal niet opraken. En dan staat ze straks in de kamer. Ze is aan het offeren. Ze moet het laatste wat ze heeft kwijtraken. Begrijp u, gelieden, welke moeilijke weg op de Heere gaat eer dat de korenschuren voor je opengaan. Je moet het allerlaatste, het allerklein beetje, dat moet je opofferen. Daar gaat de laatste olie de pan in. Daar kneedt ze met haar bevende handen de laatste koek. Straks in de pan neergelegd. Niet voor haar zoon en niet voor haarzelf. Een offer. aan de hemel een offer aan God zelf. En dan, als er niks meer is, begrijp u het, mijn lieve hoorde, de boodschap die ook vanmorgen klinkt, als er niets meer is dan. O, dan gaan straks de korenschuren zo wijd open. En dan mag de weduwe met haar zoon, die mag leven. Uit de volle schuren des Heren. S'morgens een wonder. S'middags weer een wonder. En s'avonds nog groter wonder. En dat duurt zolang als de hemel van koper is en de aarde van ijzer. Als straks de regen langs haar venster glijdt. O, dan gaat een andere korenschuur open. Dan mag ze leven tot in de alle tijden ook, tot in de eeuwigheid toe uit Gods volle korenschuur. De schuren zijn gebouwd. Er is heel wat arbeid aan verricht. God zelf heeft het gedaan. Hier is eigenlijk ook weer van Jozef niets bijgeleden. God heeft alleen maar Jozef willen gebruiken als een middel in zijn hand. Jozef, de grote bouwer. Jozef, het type van Christus Jezus. Hij heeft, maar vergeet het niet, daar is aan vooraf gegaan een weg van 13 jaren van de allerdiepste vernedering. Waarom? Opdat de fundamenten van de eeuwige verkiezende liefde Gods worden opgezocht. Daarom heeft God Jozef willen gebruiken 13 jaren geleden of nog eerder. God heeft zijn hart ervoor geopend. God heeft hem laten dromen. Hij heeft gedroomd van die volle schuren Gods van de eeuwige liefde. Kun je nooit te klein overdenken, geliefde. Je hoort in al die 13 jaren van Jozef, hoor je niet ene klacht. Hij is in de eer en in de verheerlijking God zodanig opgetrokken geweest. Al zal het zijn leven kosten, al zal het hem alles kosten als God maar aan zijn ere komt. Hij heeft gedroomd en dan begint de bouw straks. Diepe vernedering. Niet om uit te spreken, geliefde, wat het hem gekost heeft. In een kuil geworpen. Daar begint God met de fundamenten van de korenschuren. Straks, als een slaaf verkocht. Straks in het huis van Potifar. Dan gaan de deuren van het gevangenhuis open. Alleen maar als voorbereidingen voor de bouw van de korenschuren. En straks een vergeten mens. En dan moet u opletten, geliefden, niet wat van Jozef was. Maar God doorlautert hem. Ik kom daar straks even met u op terug hoe diep op God hem gelauterd heeft. Waar die nooit één klacht geslaagd heeft. En waar die nooit... Ook niet na zijn verhoging. Al heeft de Heer hem uit de kuil weggehaald, dan vraagt hij niet naar zijn vader. Dan vraagt hij ook niet naar zijn broers. Zo diep heeft God hem gelouterd dat hij niets meer overgehouden heeft dan God alleen. En als dan Jozef straks uit die diepe kuil der vernedering komt. Dan begint straks de aanbouw van de korenschuren. Weet je wat me opgevallen is? Als hij dan uit zijn vernedering opgekomen is en hij staat in het volle licht bij de koning van Egypteland. Hij spreekt niet meer over zijn verleden. Heel wat mensen, als ze ergens zijn, geliefden, die spreken over zichzelf en die spreken over de bekering, over de lijden, over de smarten, over de moeite en over de ellende heen. Dat is een bewijs dat ze nog nooit diep doorlouterd zijn. Jozef zwijgt van zichzelf. Hij spreekt. God heerst als opperheer. Wat hoor je het weinig heen. Mijn lieve Goder, wat hoor je ook het weinig uit de mond van een mens die tot God geleerd en bekeerd en die doorgeleid is in de weg der genade, dat het is zijn naam. Moet eeuwig eer ontvangen. Wat heeft die Jozef daar staande voor de koning van Farao? Wat heeft die zijn God groot gemaakt? Hoor, o koning, mijn God. Die zal u bekendmaken wat er geschieden zal. Mijn God, die de diepten regelt en de hoogten nabij is. Die God, die zal de korenschuren straks opbouwen in Egypteland. En die God zal zorgen voor een eeuwige volheid. En die God zal zijn volk, zijn kerk, in het leven behouden. Ach, mijn hoorder, hier kan een mens alleen maar klein worden onder de grootheid Gods. En wie heeft het geloofd? Mijn toehoorder, daar is u, heb u misschien nog nooit bij stilgestaan. Daar is geloof voor nodig om het woord van Jozef de Sabnachfaranea te gaan geloven. Is het u opgevallen dat Farao en zijn knechten niet één ogenblik hebben getwijfeld aan het woord van Jozef? En dan moet ik u eerlijk zeggen, onder ons, ik neem mijn eigen hart mee. Als ik dan een mens ontmoet die uit de wereld getrokken is en een mens die uit het modderige slijk opgehaald is, dan hoor ik daar soms het grootste geloof. En nou is heel eerlijk onder ons, wie heeft onze prediking geloofd? Aan wien is de arm des Heren geopenbaard en zie daar, lieden, datgene wat het niet is, dat gelooft het. En wat het moet wezen, dat gelooft de naam des Heren niet. Jozef wordt verhoogd. Wat een eer, wat een verheerlijking. Mijn lieve Goder, hier heb ik geen woorden voor. Ik wilde dat ik kon preken. En ik moet elke keer maar weer zeggen, ach, wat weet ik er nog weinig van. Wat is de hoogste prediking? Wat is de zaligste prediking? Dat is Christus. Niemand anders dan Jezus alleen. Daar wordt Jozef met het fijnste linnen bekleed. Is het niet een prediking van Christus? Als Christus ingaat in vaders heiligdom, als de kroon voor hem neergelegd is, als hij met het fijnste goud wordt verheerlijkt geleden, als de gouden scepter in zijn handen is neergelegd, wat wordt Jozef verhoogd, gelieden, een ring aan de vinger, het kleed om zijn schouder, een andere naam ontvangt hij die niet meer herinnert aan de diepten van zijn vernedering, Sabnapanea. Weet u waar het over ging, men hoorde? Het ging niet over het volk van Israël. Over het volk van Egypte. Mijn lieve Goder, als u nog denkt dat het over u en mij gaat. Weet je wat over gaat, jongen? Het gaat over de uitverkorenen God. Dat kleine hoofdje dat daar in een steppe woont, in de tent van vader Jacob, daar gaat het over. Waaruit de Christus God straks zal geboren worden, daar moet, o lieve hoorder, daar moet een Sabnapanea voorkomen.
Ik wilde het u vanmorgen heel eerlijk zeggen. Al wat buiten Christus is, dat is slechts stijgerhout. Dat is wat. Al wat onbekeerd is en onbekeerd blijft, dat zal als stijgerhout straks gebruikt worden, opdat het volk van God in het leven zal behouden worden. Daarom Jozef, Jozefs verheerlijking. Ik zat in stilte vanmorgen een ogenblikje te wonderen, ja. Hij ontvangt zijn bruid, ja. Ik zat te denken aan Christus in zijn vernedering, in zijn diepe vernedering heeft hij de kostprijs voor zijn bruid verdiend, ja. Hij krijgt in de verhoging, krijgt hij straks zijn bruid, duur verworven. En uit zijn bruid wordt het nieuwe leven geboren gelieden. Moet dus met me over gaan denken. Het eerste wat Jozef zegt. Ik ben vergeten. Ik ben alles vergeten, ja. Ik zat al maar vanmorgen te denken, joh. O, die tijd, als die er diep in is, jong. O, die tijd van de vernedering, joh. Dan kan die niet vergeten, man. O, dan is zo moeilijk. Dan is de weg zo diep. Och, dan vergeet ik al mijn blijdschap. Dan zijn er alleen maar tranen. Dan zijn er alleen maar verzuchtingen. En als God je eruit ophaalt, jongen, en het nieuwe leven wordt geboren en het breekt door in die gezegende Heer Jezus Christus vanwege zijn rijke heerlijkheid, man. Dan vergeet ik armoede, dan vergeet ik smart, dan vergeet ik ellendigheid, dan vergeet ik mijn tranen en wat zal het dan wezen? O, mijn lieve hoorder, als straks de kerk eens in de verhoging aankomt. Ik heb eens wel eens tegen u gezegd. Daarboven in de hemel, waar de kerk eeuwig zingt, daar zal geen herinnering meer zijn. Geen herinnering meer aan de zwerftocht op aarde. Geen herinnering meer aan moeite en zorg en verdriet. Daar zullen al de tranen van de ogen afgewist worden. En dan is er nog wat. Het volgende kind dat zich aankondigt in de verhoging van Jozef. God heeft me doen wassen. En als ik dan eens denk aan die kerk die boven is. God deed ze hier wassen in Christus. God deed ze hier groeien en toenemen in de rijkdommen van die gezegende borg. En straks boven gelieten als de deuren van de schuren opengaan. Want al daarboven zal nooit meer gehongerd en gedorst worden. Als daar de schuren opengaan, dan laat God zijn kerk opwassen tot in de eindeloze eeuwigheid. En ze zullen kennen en voortgaan met het kennen van die allergezegenste Heer Jezus Christus. Ach, niemand gelieden betreuren dan het verlies van degene die eeuwig boven zijn. Want al daar gelieden zullen ze niet meer in herinnering kunnen terugbrengen. Daar zal geen gemis van kinderen of kindskinderen zijn. Daar steken ze het hoofd omhoog, daar zullen ze de eerkroon dragen door hem. Alleen om het eeuwige welbehagen, o voor Gods volk gelieden, als ze er hier wat van mogen kennen. Het blijft vooruitzicht dat dan streeft, als de koning eeuwig gaat leven. Jozef, die zegt straks. Ik weet maar één ding, er komen jaren van voorspoed. En als dan de jaren van voorspoed komen, komen de jaren van tegenspoed. Ik raad u aan, mijn koning, dat u iemand zoekt die straks het land regeert, die straks in volle glorie de schuren ophaalt en het hart van de koning wordt gegeven.
geneigdheid zegt, zullen we wel één kunnen vinden die beter het kan doen dan u alleen. Dan worden de teugels in de handen van Jozef neergelegd. Hij aangewezen als Zafnapanea om straks de schuren te bouwen, om in te zamelen, opdat straks het volk niet verhongert en verkommert. Zat al maar te denken, geliefde, de schuren gebouwd, hè. Heb ik niks aan gedaan, hè, mijn toehoorder. Ik kan preken wat ik wil. En ik kan het u liefjes voorhouden zoals ik wil. Daar heb ik niks aan gedaan en u ook niet. Ik heb er niet om gevraagd en ik heb er niet om gezocht. Ach, lieve jongens, ik ben nog nooit om God verlegen geweest. Ik heb ook nog nooit de ere Gods gezorgd, nog nooit van mijn leven. Nee. Maar nou in de eeuwigheid. In de stilte der eeuwigheid, waar Gods zoon stond voor het aangezicht van zijn vader de koning. En waar zijn vader zocht om zijn kerk te behouden die hij lief heeft met een eeuwige liefde. Daar heeft de vader gezocht een die het waardig was. En toen heeft deze gezegd. Vader, dan kom ik en dan zal ik ervoor zorgen dat uw korenschuren gebouwd worden. Mijn lieve hoeder, u verstaat het toch wel niet waar. Het is eeuwigheidswerk. Ik heb het laatst gehoord uit de mond van een prediker die zei, het is eeuwigheidswerk. Voor een eeuwigheidsvolk. Met een eeuwigheidsvrucht. Het is niet voor iedereen, mijn lieve hoorder. Als je vanmorgen al begint te luisteren en je hebt je er al buiten geluisterd, dan kan het wezen dat je oog des te meer gaat gevestigd worden. Het is voor Gods gekende lievelingen en voor niemand anders. En voor dat volk, dat eeuwigheidsvolk, gaat Christus Jezus in de vernedering op aarde. Heb u begrepen dat Jozef het beeld is van Christus, 30 jaren oud zijnde? Als Jozef 30 jaren oud is, heeft hij de vernedering achter de rug. En als Christus Jezus komt met zijn 30 jaren, dan gaat hij de vernedering tegemoet. En er is er niet één die kan zeggen hoe diep dat Christus heeft moeten buigen. Hè? Hè? Mijn lieve hoeder, wat is er toch moeten gebeuren, zeg, eer dat de korenschuren gebouwd zijn. En eer dat de korenschuren vervuld zijn, is hij in de diepste vernedering. In de grootste beproeving, in de allerellendigste tijd terechtgekomen. En nog meer. Ik kom daar even op vooruitlopen. Als dan de korenschuren vol zijn. Twijfel je eraan, mijn lieve hoorder. Twijfelt u aan de volheid die bij God is? Nee toch. Maar als dan alles overvol is, een volheid die niet uit te ledigen is. Wat moet er dan nog veel gebeuren eer dat ik in mijn hart gegrepen word en eer dat ik dan gewillig gemaakt word en eer dat ik dan weer vraag uit de volheid word. Mijn lieve hoorder, ik lig wel zo dood in de zonden en misdaden. En ik ben wel zulk een kapitale vijand van God en van alle genade. Ik zal nooit naar God vragen wie of ik ook ben, geliefden. Als God het mij niet leert, nooit, in der eeuwigheid. Zie daar, geliefden, als de borg dan alles gedaan heeft. En als die dan uitgeroepen heeft, het is volbracht. Dan is alles volbracht. Ik wilde het u vanavond nog een keer zeggen. Er zijn heel velen die zijn het dan met mij niet meer eens. Als ik tegen je zeg, stil eens, ik hoef er niks aan te doen. Alles wat u er aan doet, is bewijs dat je nog een vijand van alle genade bent. Ik mag er niks aan doen, ik kan er niets aan doen en ik leer het uit genade dat ik er ook niks aan wil doen. Koren, schuren zijn klaar. Eerst een volheid. Jaren die aankomen, 7 jaren, wat moet het toch een geloof geweest zijn, zeg. Ze hebben eerst geroemd, de koning moet eeuwig leven, man. En ze aanbidden Jozef en ze kussen zijn hand gelieden. En dan verdwijnt Jozef op de achtergrond. En de schuren die prediken dat Jozef aan de arbeid is. Misschien hebben ze er wel eens naar gekeken, ja. Misschien zijn ze wel eens binnen geweest, oké. Maar ik heb nog niet gelezen dat er toen in die tijd dat er één was die met een leeg zakje naar naartoe ging. Niet eerlijk. Weet je, dat komt, jongen. Dat komt omdat we uit onszelf nog een voorraadje hebben. Laten we heel eerlijk wezen, een onbekeerd mens, man, die heeft zoveel voorraad, man, die heeft God niet nodig, die heeft Christus niet nodig, die heeft zijn Heilige Geest ook niet nodig. He. En als ik in mijn godsdienstig bestaan in de kerk zit, jongen, ach, ik heb hem niet nodig, hé. Weet je, wanneer ik hem nodig krijg, als het een armoede komt, en als God de pijl op zijn boog legt en ik word wat ik moet wezen, een bedelaar aan de troon der genade, dan vlucht ik heen naar de korenschuren om te vragen, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, zeg. Hoe komt het dat u vanmorgen zo'n armoedig bestaan hebt? Hoe komt dat nou? Hoe komt het dat het nou zo dodige stilte in je ziel is? Hoe komt het dat er geen traan meer in je oog is? Hoe komt het dat er geen zucht meer gehoord wordt? Hoe komt het dat je het alleen maar voor een ander weet en dat je het voor uzelf nooit beleeft? Hoe komt het, joh? Er is geen armoede, er is geen vraag en er is geen zucht naar God, joh. God moet eerst ontledigen, wil die tot de korenschuren van Jozef uitgaan, maar een prediking is het. Ik dacht bij mezelf, wat een prediking. Als in elk dorpje straks een korenschuur staat. Wat een prediking is het als straks in elke stad 1 of 2 schuren overeind komen. En wat een prediking is het als die voorspoed komt en men begint in te zamelen en men begint te zien dat alles opgetast wordt. Ach, men kan er jaren uit leven gelieden. Wat een prediking. In mijn stilheid vanmorgen een ogenblikje dacht ik eraan. Dan zit je wel eens te luisteren en te denken over hem de schoonst onder de mensenkinderen. Wat een prediking. Zijn woord. Wat een prediking. Zijn wonderen. Wat een prediking dat hij geestelijk uithelpt uit de diepste nood. Wat een prediking. En is het u opgevallen dat er tijdens de omwandeling van Christus eigenlijk maar weinigen tot bekering gekomen zijn? Weet u hoe dat kwam? Omdat er geen plaats was voor Christus. Een grote schare die is rondom Christus heen. Ze hebben hem aangeraakt en niemand werd genezen dan een vrouw die 12 jaren lang de vloed des bloeds gehad heeft. Het is vandaag aan de dag, mijn geliefde hoorder, is het net Hendrik. Ik mag dat vanmorgen wel weer zeggen. Ik denk wel eens aan de dagen van vroeger, jongen. En dan was het ook uiterlijk, jongen, dan hadden we veel armoede. En dan was er innerlijk, was er ook een volk dat door God toebereid werd om heen te gaan naar de korenschuren van Jozef. Wat een rijke tijd is er toen geweest, joh, dat de mensen gingen met ledige zakken, met een vragend oog. Wat een wonder was het. Dan kwam er soms geen kerkendienst voorbij. Of één of twee of meerdere werden door God tot bekering gebracht. En dan moet ik u heel eerlijk zeggen, dan ben ik wel eens moedeloos neerzitten. En dan denk ik, waar preek je eigenlijk voor? Waar zijn nou de armen, waar zijn de blinden, waar zijn de kreupelen? Ach, dan kan een mens wel eens moedeloos onder dit alles, onder de jeneverstruik met Elia nederzitten, dat hij zegt, Heere, ik ben alleen maar overgebleven. Ze hebben uw altaren hebben ze omgestoten en ze zoeken ook mijn ziel. En laten we eerlijk zijn, geliefden, het is er niet beter op geworden. De donkerheid die hangt zwanger over de wereld. En de duisternis die hangt over de godsdienstigheid. En laten we nog dieper doordenken. Wat nog het leven der genade bezit, dat is ingesluimerd en dat ligt ter nedergelieden. En er is geen stem meer en er is geen opmerking meer. En er is geen tere vreze gods voor hun ogen. Ach, wat een prediking als die getuigt, terwijl de korenschuren zo vol zijn. Ik weet het, dat als ik vanmorgen deze dingen zeg, dat er ook sommige mensen zijn die hun bedenkingen daarover hebben. He. Dat de korenschuren overvol zijn. En dat het wacht. Dat het wacht op de armoede in het leven van een mens. Kind. Ik ben altijd nog blij dat in de stilte ergens waar ik het niet weet, dat ergens in de duisternis dat er nog iemand is die een traan uit zijn ogen wegpinkt. Denk nog eens met u terug, moeder. Wie heeft het opgemerkt? Wie? Waarom waren ze er nou zo op tegen? Dat je man uiteindelijk toch aan het einde des levens heen ging naar die volle korenschuur. Waarom nou eigenlijk? Ik zat van de week in stilte een ogenblikje te denken aan het woord van Christus. Waarom is nou je oog boos? Omdat God goed is. Wie heeft die traan in zijn ogen gezien? Wie heeft die armoede in zijn leven gekend? Wie? Wie heeft het verstaan dat hij om God verlegen werd? Wie heeft het gekend, geliefde, dat hij uiteindelijk niet meer bij hem kon tegenvallen, dat hij alles kwijt was en maar op één zaak lette, dat was dat het voor hem niet en kon. O, geliefde, luister eens, de vreemdelingschap vergeet. En dan eeuwig thuis, eeuwig bij hem, zijn koning en zijn God. God vraagt niet naar uiterlijk vertoon, mijn geliefde hoeders. God vraagt alleen maar over dat volk dat hij verkoren heeft in de stilte der eeuwigheid. En het grootste wonder is, als ik bij dat volk mag behoren, straks. De laatste schuur overeind. En als dan de laatste schuur overeind staat. Dan wacht het op één ding. Dan wacht het om arme mensen. Die daar hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. En als ze dan komen. Dan klinkt alleen maar het lied van vrije genade. Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht.
Uw vrije gunst alleen wordt nu de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog, wij zullen de eerkroon dragen door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. 89, het achtste vers.
Van Gods eeuwige liefde. Daar is de uiterste hoeksteen gelegd in het lijden en sterven van Christus. Daar heeft de borg voor gehongerd. Daar heeft hij voor gedorst. Daar heeft hij in de akeligste nacht uitgeroepen. Mijn God, waarom heb u mij verlaten? En als dan de laatste korenaar er binnen is gebracht, klinkt het triumferende woord van Jozef Sapnapanea, het is volbracht. Dan neemt hij de buit mee naar huis toe. Zoals Jozef verhoogd is, zo wordt dan de borg op het allerheerlijkst verhoogd. Zoals Jozef gekroond is op aarde. Dan gaat de borgenmiddelaar, die gaat de troonzalen Gods binnen. Dan legt hij de buit voor zijn vader ter neder en zegt, Vader, hier ben ik met mijn kinderen die gij mij gegeven hebt. Dan wordt hij zodanig gekroond, dan wordt de mantel om zijn schouders gelegd. Dan zingt de hemel, de koning moet eeuwig leven. Dan zingt ook de kerk beneden en boven van de ere des Heren van hem alleen. Dat is alles vol, hè. Dan hoef je er nooit meer aan te twijfelen, mijn lieve hoorder, of er nou te weinig is, dan is vol, eeuwig vol. Dan mag de allerellendigste, de allerarmste, die mag komen met smeking en met geween. Daar ontbreekt het niet aan, mijn geliefde hoorder. Ik wilde nu alleen maar zeggen, geliefde, wat Christus zegt. Gij wilt tot mij niet komen. Nou ligt het niet meer aan de volheid van hem. Nou ligt het aan je vijandschap die je hebt tegen hem. Daar ligt het in. En dat geldt der wereld, geliefden, in de wereldzonden en de wereldschuld. Nou geldt het ook de mens die in de kerk zit, is een natuurlijk bestaan, geliefden. Hij wil alles. Behalve uitgaan met ledige zakken is een armoede om van hem geholpen te worden. Wat ging er ook alweer aan vooraf, denkt u? Daar ging welvaart aan vooraf. Denk even aan de tijd die we gekend hebben in de kerken Gods. Er is een tijd van welvaart geweest. Welvaart is aan vooraf gegaan, ja. Vele mensen tot God geleid en vele mensen door de Heere bekeerd en geleerd. En na die tijd is de tijd der armoede gekomen en daar leven we middenin. Eerlijk, daar is alles. Laten we heel eerlijk wezen, broeders, als je door de gemeente heen gaat en je gaat ze op huisbezoek, ga je ze nog eens bezoeken, dan moet je heel eerlijk wezen, wat vind je? Je vindt alles. Behalve een arme mens. Een schreier aan de troon der genade. En als je heel eerlijk bent ook in het geestelijk leven, waar vind je nog die tijd van vroeger? Als het begint, als het begonnen is, tijd van wildheid. 7 jaren. 7 jaren van inkomsten. 7 jaren, ga toch even naar je hart spreken, jong. Hè? 7 jaren van een inkomende God met liefde, met genade, met goedheid. Hè? Hier een versje, daar een versje, hier een stok op een kleun en daar een stok waarop geleun. Hè? Hè? Laten we heel eerlijk wezen, ook geen kerkgang of ik zat te wenen in de kerk. Tijd van de inkomsten, ja. En nou komt het, als God arbeidt, wat ik gebouwd heb, breek ik af. Hè. Tijd van de armoede. Daar moet ik niet te veel over preken, dacht ik, in dit midden van deze gemeente ook. Hè. De tijd van de armoede, ook in het geestelijk leven. Weet je waar ik mee bezig ben van nature, joh? Ik ben bezig om met mijn vruchtjes, om God te behagen. Ik kom er vanavond nog even op terug met een verbeterd leven. Met een veranderd leven. Hé. Laten we heel eerlijk wezen. Ik heb het van de week nog weer gezien. Ik heb mijn jas uitgetrokken. Ik heb mijn wereldse jas uitgedaan. Ik heb een donkere jas aangedaan. Ik heb mijn hoedje afgedaan. Ik heb weer dit dingetje eraf gedaan. Ik heb zwarte kousjes aangetrokken. Het is kostelijk. Maar te kort op weg naar de eeuwigheid. Is er niet één die met een verbeterd leven God zal kunnen ontmoeten? Niet één. Tijd van de inkomsten voorbij. Nou, de praktijk van het geestelijk leven. De zaak is op. Is het al waar geworden, mijn lieve hoorders, is de zaak bij jou al opgeraakt. Hè? Mijn voorraadje is weg. Ik kan het niet meer doen met een versje, niet meer met een tekstje. Ik kan het niet meer doen met een misschientje. Alles is op. Hè? Zit eens in de kerk, jongen, mijn tranen zijn gedroogd. Hè? En nou eerlijk, jongen. Mijn gebedje is er ook al niet meer. Ik kan ook al niet meer zo goed bidden, man. Ik schaam me er wel eens voor. Dan denk ik, ach, alles is op. En het spaarpotje is leeg. En wat dan, dominee? Dan door de nood gedreven, dat is de weg die de Heere brengt. Door de weg gedreven. Naar wie? Naar Farao, die is toch het hoofd, is niet, komen ze bij Farao. En Farao die zegt, je moet bij mij niet wezen, ga naar Jozef. Nou in het geestelijk welzijn niet. Waar ben ik nou mee bezig, geliefde? Nou ben ik bezig in een weg waar ik niet wezen moet. Ik weet het, als God je pas bekeert, jongen. Dan kom ik bij God terecht, ik heb tegen God gezondigd en dan roep ik tegen naar God en dan vraag ik aan God. En dan kom ik er straks in mijn leven achter, jongen, dat de Heere tot mij zegt, wat roept gij toch tot mij? Ga naar Jozef toe. En ik geloof dat het de rijkste vrucht van genade is als ik naar de korenschuren van hem verlang. Dan moet ik uiteindelijk bij Jozef zelf terechtkomen. O mijn geliefde hoorder, wat hebben de discipelen er toch lang werk over moeten doen als hij tot hen zegt. Gij lieden hebt tot nog toe in mijn naam niet gebeden, dat kan wezen joh. He? Zal ik het eens heel eerlijk zeggen mensen, dat je denkt dat je gerechtvaardigd bent en dat je nog nooit in zijn naam gebeden hebt. En denk dat je een kind van God bent en dat je zegt, ik spreek van een ommekeer in mijn leven. En dat ik Jezus nog nooit benodigd heb en dat ik nog nooit bij hem terechtgekomen ben. En ik geloof dat ik nou spreek naar het hart van Gods kinderen, joh, waar het voorraadje weg is. Waar alles opgedroogd is. En waar ze uiteindelijk voor het eerst gehoord hebben. Zie het lam Gods wat de zonde der wereld wegneemt. En hoe moet dan gaan, dominee? Ach, dan gaat dat volk van Egypteland, dat gaat eerst met een lege zak. En dat gaat eerst met de prijs. Ze nemen geld mee in de zak en dan komen ze straks en hebben ze het eerlijk gekocht, hé. Kom daar straks nou wel in de prediking op terug, hé. In de eerste tijd, jongen, ik heb er alles voor over, hé. En dan kom ik straks in een tijd, jongen, dan heb ik ook geen cent meer, heb ik niks meer over. Dan heb ik alleen maar een lege zak. En als dan kom, joh, dan moet ik mijn huisraad inleveren. En als ik dan mijn huisraad ingeleverd heb en ik heb niks meer overgehouden. Dan moet ik uiteindelijk moet ik mezelf gaan verkopen en dan moet ik het eigendom van hem gaan worden. Hey, wat roept gij toch tot mij? En dan kom ik de volgende week als de Heer het leven geeft, dan kom ik op de andere zaak terecht. De Egyptenaren komen. Gaat niet over de Egyptenaren. Hey. Daar ergens in een steppe, daar zit hij. Daar zit Jacob in zijn tentje en die treurt. Alle dingen zijn tegen mij. Het gaat om hem straks. Het gaat om dat volk dat uit hem, in hem geboren is. Het gaat om die vreemdelingen, jong. Moet ik het je nog één keer zeggen? Ik heb het wel eens vaker verteld, hè. Daar ging in een gezin wat nooit naar een kerk ging. Daar ging voor het eerst ging er een moeder naar de kerk toe, een oude moeder. En ze slofte de kerk binnen. En wat nog nooit gebeurd was. Zij kwam met een verontruste ziel thuis. En ze kon niet meer meedoen. En toen zegt die jongen, die zegt uit laatst spottend, hij zegt, dan wil ik wel eens zien wat ze in die kerk klaarmaken. Dan ga ik eens ook eens zien waar ze mijn moeder zo gemaakt hebben dat ze niet meer mee kan doen. En de zoon ging ook mee en die waren ook onder de indruk. En toen zegt de dochter, die zegt, en dan wil ik het wel eens zien. Dan heb ik twee gekken rondom me heen, ik wil het ook wel eens zien. En zij ging mee. En de andere onder de indrukken en zij werd tot God gekeerd. Het gaat uiteindelijk om het volk van zijn heerschappij, geliefde. Je zult soms een kerk vol mensen hebben, net als vanmorgen zo'n kerk vol mensen hebben. En nou gaat het over één mens die in de kerk zit. Een arm mens. Een hongerige ziel. En wie weet, misschien is die ene die het mee beluistert, die zegt, ach, nou kan het voor iedereen. Nou kan het voor mij niet. Dan gaat de een die gaat met een indruk in haar huis. En een andere die gaat met een psalmvers in haar huis. En straks komt er iemand thuis met de buit van het overwonnen land. Mijn lieve hoorder, ik ben altijd nog een klein beetje blij dat God nog een beetje werkt onder ons. Ja. Moet ik toch heel eerlijk zeggen, bij alle sporen die God door de gemeente heen trekt. Want hij trekt diepe sporen. Hier een overleden. Daar een moeder in het ziekenhuis. Daar een vrouw die worstelt om recht overeind te blijven. Daar de ellende in de huisgezinnen. Daar een dominee in de nood. Daar een ouderling die het niet meer weet. Een bewijsje dat God me nog niet moe is geworden. God werkt nog. Ik heb maar één begeerte. Broeders, ik heb maar één begeerte dat we met elkaar vechten om een onbekeerd plekje onder God. En als je nou nog bekeerd bent, ik hoop één ding, dat je gaandeweg onbekeerder wordt. Dan hoop ik ook samen met u het laagste plekje in de gemeente op te zoeken, om samen te vragen of God nog wat arbeid onder ons heeft. Opdat er nog ellendigen uit het modderige slijk worden opgehaald. Dan heb ik toch nog wel eens een beetje hoop. Dat God nog gedenkt aan zijn Sion hier op aarde. De schuren zijn nog vol, jongens. Zal aan die volle schuren niet mankeren. Zal wel aan je vijandschap mankeren. Gij wilt tot mij niet komen. O, geef dan acht. Acht op zijn roepstemmen. Vraag dan naar de Heere en zijn sterkte. En ge weet het, als we dan s'avonds bezig zijn aan de behandeling van de catechismus en de weg wordt gewezen naar die gezegende middelaar. Sion wordt door recht verlost en haar wederkerende door gerechtigheid. Amen.